En ik weet nog de eerste keer dat ik hem ontmoette, toen hebben we ook meteen GHB gebruikt. Want ja, ik was wel benieuwd wat het nou precies was en wat dat deed. Zeg maar, al dat ongeluk wat ik voelde, al die eenzaamheid, al dat verdriet en die onzekerheid, was weg in één keer. Met één buisje GHB. Ik denk dat ik toen gewoon meteen ongeveer verslaafd ben geraakt. En ik kon niet meer. Ik kon gewoon niet meer. Ik was op, ik brak. En ik zei, mama, ik ben al heel lang verslaafd. Ik ben echt knetterpsychotisch geworden.
Hoi, ik ben Iris Eindhoven en goed dat je luistert naar de podcast Held in Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal, groot of klein. En elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs?
Vandaag in de podcast René, die op haar 19e zwaar verslaafd raakt aan de GHB. 6 jaar lang leidde ze een onwaarschijnlijk dubbel leven, want ondanks haar vernietigende levensstijl vol drank en drugs studeerde ze ondertussen braaf in 4 jaar af, ging ze nog trouw naar haar museumclubje en werkte ze in de verslavingszorg. De perfecte dekmantel, want niemand had iets door. Ze was een part-time junkie. Toch wist ze de knop om te zetten en zette ze haar verhaal in om anderen te helpen als verslavingsexpert en geeft drugsvoorlichting. Dankjewel dat je er bent.
Dankjewel. Ja, leuk om hier te zijn.
Hoe gaat het met je?
Ja, goed. Beetje druk, maar...
Maar goed. Ja. Mooi. Helemaal bij het begin, want ja. Op welk moment kwam je voor het eerst in aanraking met drugs?
Oh, poeh, wauw. Dat is een hele goede eerste vraag.
Ik begin maar gewoon gelijk.
Ja, precies, ja. Hangt er vanaf of je zeg maar of je alcohol ook ziet als drugs?
Eigenlijk
wel, hè?
Per definitie ja. Is het wel drugs, ja.
Per definitie, dus we gaan het gewoon heel feitelijk nemen. Nou, toen was ik jong. Ik denk echt dat ik 13 was toen ik voor het eerst begon met drinken. Dus dat is echt... Ja, dat vind ik nu echt super jong. Dat vind ik nu echt onwaarschijnlijk dat iemand op zijn 13e al kan beginnen.
Maar goed, toen was de leeftijdsgrens van alcohol nog 16.
16, ja oké. Okay. Dus dan zou je nu zeg maar 15 zijn en beginnen.
Precies. Ja, ja. Oké, okay, dus dat was de eerste keer alcohol.
Ja.
En harddrugs?
Harddrugs? Nou, het was wel een beetje een opbouw met blowen en alles. Weet je, het is natuurlijk zo'n glijdende schaal. En ik was, even nadenken, ik denk een jaar of 17... Oh nee, jeetje, ik was 15.
Ja?
Ik vergeet het gewoon. Ik weet nog, ik was 15 en ik ging voor het eerst met een vriendin naar Lowlands.
Ja.
En ja, Lowlands is natuurlijk helemaal hot and happening ook qua drugs. Niet alleen de muziek is fantastisch, maar je kan natuurlijk gewoon op elke...
Drugsgebruik is daar heel erg aanwezig.
Ja, man. En ik was met die vriendinnen, we waren echt super onschuldig gewoon. We hadden zelfs nog beugels in, slotjes.
Ja.
Dat is best intens, weet je wel. Ben je als 15-jarige op zo'n festival, wil je eigenlijk ook helemaal niet je mond open doen. Want je wil niet dat iemand ziet dat je slotjes hebt. En ik weet nog dat we in een of andere tent stonden en we stonden half te dansen, maar we vonden dansen heel spannend. We waren ook allebei vrij onzeker. En er kwamen 2 gasten naar ons toe en die vroegen of we een snoepje wilden. En, nou ja, oké, we waren onschuldig, maar ook weer niet zo onschuldig.
Nee, dus niet naïef.
Begreep wel, oké, dit is wel wat. Dus hebben we ecstasy genomen en ik weet nog vanaf het moment dat ik dat nam en dat het ging inslaan, zeg maar, dat ik merkte dat alles veranderde. Dus de muziek werd heftiger, intenser, de lichten werden anders. Ik durfde te dansen en dat durfde ik eigenlijk helemaal niet. Dus ik werd meteen al vrij snel overgenomen door die pil. En dan op een hele goede, fantastische manier kwam ik in een soort roes terecht. Dat ik dacht, nou ja, dit is fantastisch.
Ja.
Maar ik heb dus ook al meteen geleerd dat fantastische niet oneindig is. Want ik weet dat op een gegeven moment begon een van die mannen aan mijn vriendin te zitten.
Oké.
En we waren super vaag. En toen sloeg dat hele euforische sloeg ook meteen om in een enorme angst. En weggaan uit die tent, we die gasten verlaten. We liepen daar rond. Het was ondertussen donker geworden, het was koud. We liepen daar in onze zomerhemdjes. En ik weet nog dat ik opeens zo onwijs angstig was.
Ja, dat het helemaal omsloeg.
Dat het helemaal omslaat. Ja, ja precies. Ja,
dus
precies.
Eigenlijk was die eerste ervaring met drugs helemaal niet zo fijn.
Nee, begon heel positief. En uiteindelijk eindigde het vrij negatief.
Maar op je 15e naar Lowlands, wat voor gezinssituatie kwam je?
Ja, dat was wel zo. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik net 13 was. En dat heeft gewoon heel veel impact gehad. Want ik merkte wel, mijn vader die vertrok. Die ging op een flatje wonen ergens in Haarlem. Mijn moeder die was heel erg verliefd op een andere man. En mijn vader was echt knetterdepressief. En je zou kunnen zeggen, voor mijn gevoel waren ze er allebei niet meer.
Nee. Dus ja, het is vrij spel eigenlijk, wat dat betreft.
Precies, ja. Ja, precies. En dat is natuurlijk heel jammer op die leeftijd.
Ja, want dan ben je heel kneedbaar.
Oh man, ja. Zo kwetsbaar.
Maar dat was eigenlijk dan je eerste ervaring. Ja. Dat je, dacht je toen dit nog een keer of nooit meer?
Nou, geen van beide denk ik echt. Ik vond het wel heftig en ik vond het ook wel spannend. Het was niet dat ik meteen de volgende dag weer drugs wilde nemen. Het heeft ook wel even geduurd voordat ik echt verder ging met de harddrugs. Maar het is ook niet een soort van brandmerk achtergelaten van oh, harddrugs is gruwelijk of zo.
Nee.
Dus dat positief heb ik toen ook wel onthouden.
Ja, precies. En op welk moment kom je voor het eerst in aanraking met GHB?
GHB was ik 18. En ik kwam terug van een wereldreis. En op die wereldreis was ik echt wel heel erg gelukkig.
Ja.
En zelfverzekerd. En ik weet nog dat ik in Nieuw-Zeeland, daar was ik voor een paar maanden. Ik ben overal een paar maanden geweest. En dat ik dacht van, ja, dit is, gelukkiger kan ik geloof ik niet worden. Nee, dat bleek ook zo te zijn. Ik kwam terug in Nederland en toen besloot ik journalistiek te gaan studeren. Maar ik ben dyslectisch en ik vond de studie eigenlijk helemaal niet zo leuk.
Ja, goeie keuze.
Ja, keuze. Ik ging wonen in Utrecht. Ik heb altijd al een hekel gehad in Utrecht. Ik weet niet waarom. Maar
oké, allemaal verkeerde
keuzes. Allemaal verkeerd, ja. En daar ontmoette ik ook weer de verkeerde vrienden voor mij.
Ja.
Wat inhield dat ik leerde een heel leuk meisje kennen op de studie. Zij, ze was gewoon een beetje gek, weet je wel. Gewoon iemand die altijd te hard lacht, te hard praat, knetterveel rookt en zuipt, weet je wel. Dat zag ik al op dag 1. Ik dacht, nou, dat is helemaal mijn type.
Ja.
Dat vond ik wel interessant.
Ja, dat wordt mijn vriendin.
Ja. Nou, dat was dus ook het geval. Wij gingen ook meteen samenwonen. We gingen hetzelfde bijbaantje doen. Weet je, een soort van, ja, twee handen op één buik al vrij snel. En zij gebruikte GHB. En ik had nog nooit van GHB gehoord. Dus het was voor mij ook een soort van nieuwe wereld. Ik had ook echt geen idee wat het was, wat het inhield, wat het deed.
Wat is GHB?
Ja, GHB is vloeibaar. Het is een harddruk. Het is vloeibaar en je schenkt het in een reageerbuisje om het goed te kunnen afmeten. En dan neem je het in en dan ongeveer na een kwartier tot een half uur voel je eigenlijk het effect.
Ja, maar wat zit er in die substantie?
Het is grootsteenontstopper, GBL en gedestilleerd water.
Oké.
Okay. Ja, dus ik som het nu wel heel nonchalant op, maar dat is natuurlijk eigenlijk gruwelijk.
Nee, dat is gewoon puur gif.
Dat is puur gif, ja.
Maar
ja,
goed, zij had het in ieder geval al vaker gebruikt.
Ja, ze had het vaker gebruikt. Ze had een vriendje en die kwam altijd met zo'n zwarte weekendtas kwam die aan bij ons appartement in Utrecht. En dat zat gewoon vol met allerlei drugs. Heel veel speed, ecstasy en GHB.
Ja.
En ik weet nog de eerste keer dat ik hem ontmoette, toen hebben we ook meteen GHB gebruikt. Want ja, ik was wel benieuwd wat het nou precies was en wat dat deed.
Had zij jou ook al een soort van lekker gemaakt? Of had ze verteld wat het zou zijn of dat het niet kwaad kon?
Ja, ze had wel een goed verhaal qua goed verkoopverhaal. Wat ik ook wel snap, want je wilt samen drugs gebruiken, weet je wel? Het is niet leuk om alleen te drinken, het is niet leuk om alleen drugs te gebruiken. Je wilt het samen doen.
Ja.
Dus ik begrijp ook heel goed dat zij dat op die manier mij probeerde mee te krijgen. Ze zei, het is een lichaams-eigen stof, je houdt er geen kater aan over. Het is helemaal niet zo slecht, weet je wel. Het kan geen kwaad. Doe gezellig mee, weet je wel. Het is leuk. Ja. En ik was gewoon heel makkelijk over te halen.
Ja, nog niet wetende wat het voor de rest van je leven voor impact zou
hebben. Ja, precies.
Wat was die eerste keer GHB?
Nou, ik moet zeggen, ik voelde me gewoon vrij kut op dat moment. Weet je, het was die studie, het was die stad, het was gewoon alles op mijn leven. Het was alles in mijn leven. Het was alsof ik een soort van weg was ingeslagen die niet de juiste was. En daar zat ik dan, weet je wel, op die kamer. En ik weet nog dat ik die GHB nam en dat allemaal wegviel.
Ja.
Zeg maar, al dat ongeluk wat ik voelde, al die eenzaamheid, al dat verdriet en die onzekerheid was weg in één keer. Met één buisje GHB.
Ja.
Ja, dus het was voor mij een soort van, ik denk dat ik toen gewoon meteen ongeveer verslaafd ben geraakt.
Gelijk?
Nou ja, in ieder geval aan het emotionele aspect. Weet je, aan het aspect dat er dus iets bestaat, een soort van wondermiddel, wat je zorgen kan wegmaken. En ik had dat nog nooit op die manier meegemaakt.
Nee, en daarna neemt het gebruik heel snel toe.
Ja, nou wat ik toen niet wist en wat zij waarschijnlijk ook niet wist, is dat als je regelmatig 2 weken achter elkaar GHB gebruikt, ben je al verslaafd.
Ja, is het zo verslavend?
Ja, het is echt mega verslavend. Dus wil je er dan mee stoppen, dan krijg je al last van lichamelijke afkikverschijnselen. Dus ga je zweten, trillen, word je angstig. Dus je kan niet zomaar stoppen weer.
Nee, het schijnt toch ook verslavender dan heroïne te zijn?
Ja, 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 moeilijker om van af te kicken in elk geval.
Dus al na 2 weken, als je het al een aantal keer hebt gebruikt, is er eigenlijk al bijna geen weg terug.
Ja, ja, exact. Dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan om ermee te stoppen.
Was zij ook verslaafd?
Ja, ja, we gebruikten wel heel erg veel. Ja, op een gegeven moment is het helemaal misgegaan tussen ons twee. Dus heb ik haar niet meer gezien. Maar ik denk dat we een jaar zoiets samen hebben gebruikt. Iets korter. Ja, zij gebruikte mega veel. Maar ze gebruikte ook heel veel ecstasy, speed, coke. Gewoon eigenlijk elk weekend niet slapen. Weet je wel? Zo.
Gewoon echt diehard eigenlijk.
Gewoon diehard, ja.
Maar jij eigenlijk in die periode ook?
Ja, al moet ik zeggen dat die eerste periode gebruikte ik niet elke dag GHB. Dus was het wel in het weekend en dan. Maar die katers door de week, die had ik gewoon. En daar was ik gewoon mee. Dus het was niet dat ik dan ook nog ging gebruiken. Dat was echt die eerste periode heb ik dat niet gedaan.
Nee. En je gaat gewoon naar college en er is eigenlijk voor de buitenwereld niks aan de hand.
Nee, ja, ik denk... Mijn ouders, die zag ik natuurlijk nog. En die zagen wel dat ik onwijs ging afvallen. En ook door die speed, weet je. Op een gegeven moment ging ik er speed bij gebruiken. Want ja, dat is ook wel interessant om te vertellen. Je op een gegeven moment, als je dus in... Nee, dat is heel bizar. Je komt in een wereld terecht waarin drugs heel normaal is.
Ja.
En het is dus zo normaal dat je het gaat hebben over de drugs van... Dus als ik GHB neem, als je te veel neemt, ga je oud. Dan val je weg, raak je eigenlijk in coma. En dat wil je niet, want je wil drugs kunnen gebruiken. En je wilt het hele weekend door kunnen halen. Dus wat wil je dan? Als je GHB hebt gebruikt, dan ga je daarna speed gebruiken. Om wakker te kunnen blijven.
Ja.
Ja, precies. Dus je gaat die upper en downers ga je combineren.
Ja, dus jouw combinatie was altijd GHB en speed.
Ja, precies.
En hadden anderen dan weer andere combinaties?
Nou, de mensen met wie ik omging hadden allemaal wel die combinatie. En soms cocaïne erbij en ecstasy. Maar... De basis was eigenlijk gewoon GHB en speed, omdat je daar het langst op door kon gaan.
Ja.
Dus ik was met die beste vriendin en wij eigenlijk altijd samen. Maar dat vriendje waarmee zij op de proppen kwam, die altijd al die drugs meenam, dat ging uit tussen die twee. En na een paar maanden, dat wil je dus niet, maar werd dat mijn vriendje.
Oh, soort, nee.
Ja, ongeschreven regel, dat doe je niet. Nee. Wat doe ik? Ik ga met haar ex. Ja. En doordat ik met hem... samen was, kreeg ik onwijs ruzie met haar. Dus ik ben weggegaan uit Utrecht, waar ik met haar samen woonde. En ik ben met hem samen gaan wonen.
Bij hem ingetrokken.
Ja, ja, en later zijn we samen in Amsterdam gaan wonen. En toen, vanaf dat moment, en dat is denk ik nou ongeveer een jaar na de eerste keer dat ik GHB gebruikte, vanaf dat moment was het gewoon helemaal los. Want hij ging zichzelf leren hoe GHB te maken. En want je kan het dus zelf maken. En eerst kochten we het altijd nog. Dus dan was het ook vaker op, weet je wel. Dus het was €50 voor een liter of zo. Maar dat was dan zo op, want het gebruikte hij met z'n allen. Dus dat was een soort van kantelmoment. Dat ik echt veel meer ben gaan gebruiken. Omdat het altijd in de keuken stond, achter de koffie.
Ja, hij ging het thuis maken.
Ja.
Ja. Ja. Hoe was dat voor jou? Of was dat ook dan de normaalste zaak?
Ja, dat is het fascinerende. Van als je dus in zo'n wereld terechtkomt, dat heel snel je moraal verandert... Dus heel snel de regels, hoe je leeft, zeg maar, en hoe je normaal vindt om te leven, dat verandert gewoon allemaal.
En hoe was jullie leven op dat moment?
Nou, ik ben toen gestopt met journalistiek en ik ben toen maatschappelijk werk gaan studeren in Amsterdam.
Ja.
Dus ik wilde hulpverlening in. En we hadden zeg maar aan de buitenkant een heel normaal leven. Dus ik stapte 's ochtends gewoon op de fiets naar college. Maar wat het probleem is dat je als je eenmaal zoveel drugs gaat gebruiken, je kan niet meer zonder.
Nee.
En dat gaat geleidelijk, maar toch ook vrij snel. Dus ik kon niet meer zomaar op de fiets stappen. Want dan was ik veel te nuchter en veel te bewust van mezelf. En veel te angstig, zeg maar. Want als je superveel gebruikt en je slaapt niet in het weekend, word je super angstig van. Dat je alles komt heel erg binnen, geluiden, licht... Dus dan nam ik van tevoren GHB om toch een soort van schild om mezelf heen te bouwen.
Dus het moment dat jij opstond, nam je GHB?
Ja,
precies. Ja, een buisje. Moet ik daarvoor staan, een buisje dus?
Ja, een buisje. Ja, precies.
En werd het ook steeds meer of is dat eigenlijk dezelfde hoeveelheid?
Ja, toen ik eenmaal met hem samenwoonde en zo, was het wel een beetje dezelfde hoeveelheid. Het was gewoon eigenlijk gedurende de hele dag door gebruiken tot 's avonds. En ja, omdat je niet meer anders kan, zeg maar. Dus het wordt ook, het is bijna een soort van zelfmedicatie. En het is ook helemaal niet meer spannend of weet je wel. Het is dus helemaal niet meer van ik ga naar een feestje en ik ga gebruiken. Het is gewoon ik leef en ik gebruik, weet je wel. Of ik,
ja.
Ja, om te leven moet ik gebruiken.
Ja, je bent gewoon volledig afhankelijk.
Ja, mega.
Want op het moment dat je het dan niet neemt, wat voel je dan?
Ja, dan werd ik gewoon echt heel erg angstig. Dus ik denk dat de meeste gebruikers sowieso heel erg angstig zijn of onzeker, of dat er bepaalde dingen zijn waarmee ze zitten en dat je dat met dat gebruik kan verbloemen of eventjes je sterker kan voelen.
Ja.
En ik had er ook last van. Dus ik weet gewoon, als ik niet gebruikte, weet je wel, dan kwam dat in één keer zo naar boven en dan durfde ik niks meer, weet je. Ik durfde niet meer naar buiten.
Nee.
Dus het wel, ja, het was geen optie meer.
Nog heel veel terug naar de situatie, hoe het leven er op dat moment uitzag.
Ja. Nou, we woonden samen in Amsterdam en ik studeerde ook in Amsterdam maatschappelijk werk. En wat ik dan deed als ik 's ochtends opstond was toch wel een buisje GHB nemen om te kunnen functioneren. Ja, om de dag door te kunnen. Dus dan stapte ik op de fiets, ging naar college, had ik gebruikt. Maar wat ik nog niet heb verteld, wat wel interessant is ook, GHB, als je zeg maar de juiste dosering GHB gebruikt, dan kan je dat niet zien aan iemand. Dus als ik gewoon mijn 3/4 buisje nam en ik wist precies hoeveel ik moest nemen om gewoon te kunnen functioneren, dan zag je dat niet aan me. Dus vandaar dat, weet je, dat tijdens college het al mijn studenten, medestudenten niets aan mij zagen of de docent ook niet. En dat ik gewoon nog wel vragen kon beantwoorden en er kon zijn. En misschien wel iets vrolijker of hysterischer, maar ja, die mensen die kenden mij niet anders. Want ik kwam met een andere stad en weet je wel, ja. Je leert elkaar allemaal voor het eerst kennen. Dus je denkt gewoon, nee, dat meisje is gewoon een beetje aanwezig of zo.
Ja.
Dus zo zag wel een dag van mij eruit. En dan ging ik naar huis en dan gebruikte ik weer GHB voordat ik boodschappen ging doen. En ik kon dus niet zomaar iets gaan doen zonder een GHB.
Nee.
En het was dus ook iets waar ik altijd mee bezig was. Omdat ik zoveel angsten had, omdat ik zo onzeker was ook, wilde ik niet zomaar ergens belanden en dan geen GHB bij me hebben.
Dus je had altijd een voorraad mee?
Ja, precies. Ik had altijd wel iets in mijn zak. Of ja, in mijn
ook
tas,
naar collegebanken altijd GHB mee.
Ja, precies. Ja. Omdat ik dacht, ja, ik denk dat het er heel erg mee te maken had dat ik zo bang was om geen controle te hebben. En dat ik op allerlei manieren probeerde om toch een soort van grip te krijgen op het leven. Of een soort van controle. En als je dan altijd drugs bij je hebt, het klinkt misschien een beetje raar, maar dan heb je altijd een soort van controle, want je kan altijd ontsnappen.
Ja, en als je niet goed voelt, dan neem je dan in jouw geval dan die GHB om je weer beter te voelen.
Ja, je hebt altijd een vluchtroute.
Ja, ja, dat is het natuurlijk gewoon. Ja.
Het is een vluchtroute. En ik denk dat had ik echt heel erg nodig in het leven, omdat ik het heel moeilijk vond om er gewoon te zijn.
Ja.
Ja.
En is er ook een bepaald dieptepunt geweest?
Het was een beetje aan het einde van mijn verslaving. Het was een huisfeestje. Mijn vrienden en ik was daar met mijn vriendje van toen. En er was één vrouw en die had een soort van hartritmestoornis. Of die, eigenlijk veel erger. Ze had iets met haar hart en ze was daaraan geopereerd.
Ja.
En iedereen wist dat. Maar ze gebruikte nog wel drugs. Ja, ik kreeg daar de zenuwen van. Ik dacht, god, straks valt die vrouw hier neer, weet je wel.
Ja.
Maar ja, die deed gewoon mee. En hoe vager je wordt, hoe meer drugs je gebruikt, hoe minder je denkt aan die vrouw met dat verkeerde hart, zeg maar.
Ja.
Om het even krom te zeggen. En ik weet nog, op een gegeven moment was ik echt, nou ja, ik was super vaag. Ik had heel veel gebruikt. Ik wilde even gaan slapen, maar het lukte niet. En toen kwam ik in de badkamer en toen lag zij daar op de badkamervloer.
Ja.
En ik schrok me echt, ik dacht, shit, oh mijn god, wat moet ik doen? Dus ik ga terug naar de slaapkamer waar mijn vriend van toen ook lag. En ik zeg, Taco, weet je wel, ze ligt daar in de badkamer. En het enige wat hij doet is, hij loopt met me mee en hij legt haar op haar zij. En we gaan weer in bed liggen en we nemen gewoon nog wat, weet je wel. En dat we niet dat besef hadden. Nou ja, we hadden wel het besef dat ze misschien op dat moment. Ergens hadden we natuurlijk wel het besef dat we 112 moesten bellen, maar dat deden we niet.
Nee, omdat jullie niet ook wilden dat ze binnenkwamen misschien.
Ja.
Ja, bizar.
Toch?
Ja.
Nou ja, dus zo verandert je moraal. Zo erg word je een soort van ander persoon.
En heb je ook veel momenten gedacht van, waarom de fuck ben ik nu weer Of hoe zit dat? Zit je dan, neem je dan op de wc GHB? Of neem je, hoe werkt dat? Of wat voor momenten?
Ja, ik was er echt wel super sneaky in GHB gebruik stiekem. Ja, ik had bijvoorbeeld altijd van die lenzendopjes in mijn tas. En ja, ik heb helemaal geen lenzen, dus dat is eigenlijk een hele debiele manier om het dan mee te smokkelen.
Ja.
Maar ik had dat altijd in mijn tas en dan ja, stiekem in de keuken. Of ik weet nog dat de verjaardag van mijn oma, ze werd 80. Dus een hele chique oma was dat.
Ja.
En we gingen op zo'n landgoed, Elswoud bij Aardenhout. Nee, je hoort wel mijn accent, hè? Ik kom een beetje uit die contraien.
Ja. Een hele nette buurt.
Ja. En daar hadden we een feest en iedereen was blij en het was prachtig en lekkere hapjes, weet je, en de hele familie. En weet je, iedereen vond het leuk, maar ik was met één ding bezig en dat was, wanneer kan ik weer GHB gebruiken?
Ja.
En ik weet nog dat die tafels waren heel mooi gedekt met allemaal van de witte tafelkleed en dat ik dan onder dat tafelkleed met mijn glaasje 7-Up daar snel even wat GHB in deed om het dan stiekem te kunnen nemen.
Om je beter te voelen.
Om me beter te voelen, ja.
Was jouw ex-vriend er ook bij?
Ja, ja.
Dus het was wel iets wat jullie steeds samen deden?
Ja.
Of had hij ook niet door dat jij op die verjaardag dan
Nee, we deden het wel altijd samen. Dus het was wel een soort van...
We waren echt samen verslaafd.
Ja, we waren echt samen verslaafd. Ja.
Maakte hij dan niet ook over elkaar zorgen?
Nou, hij volgens mij niet over mij in elk geval. Ik wel wat meer over hem. Hij had ADHD... Dus hij gebruikt heel veel speed om rustig te worden ook wel. Maar dan gebruikte hij weer ook weer zoveel GHB dat hij ging echt continu oud. Echt continu. En op het laatst, nou ja, daarom zijn we ook wel echt uit elkaar gegaan. Daarom ben ik ook gestopt uiteindelijk. Dat is een van de redenen. Het liep gewoon steeds meer uit de hand.
Ja.
Dus ik weet nog dat we op een gegeven moment bij een concert waren van Jill Stone. En toen ben ik hem kwijtgeraakt en... Ik had geen geld bij me, niets. En toen moest ik naar huis lopen vanaf Westerpark naar Watergraafsmeer. Nou ja, voor de mensen die niet uit Amsterdam komen, dat is echt vet ver.
Ja.
Op blote voeten, want hij had mijn schoenen meegenomen. Waarom? Geen idee. En toen kwam ik thuis en toen had hij de deur ingeslagen, het glas, zeg maar, om binnen te komen van ons huis. En weet je wel, steeds meer dat soort
gewoon
dingen.
Steeds meer ellende. Ja. Maar je hebt het over oud gaan. Dat is ook een van de dingen bij GHB?
Ja. Dus eigenlijk is GHB... Je moet het heel goed doseren in dat reageerbuisje of op een andere manier om te kunnen bepalen hoeveel je inneemt. En je hoeft maar een paar druppels te veel te nemen en dan ga je oud. En dat is super gevaarlijk, want eigenlijk wat je doet is dat je brengt jezelf onder narcose. GHB werd vroeger ook gebruikt als narcosemiddel. Dus dat is echt heel bizar. Je brengt jezelf onder narcose zonder dat je in het ziekenhuis bent en dat, weet je, dat je hartslag...
Ja, dat er mensen je hartslag in de gaten houden en je bloeddruk en... Ja, dat is natuurlijk. Het is natuurlijk heel gevaarlijk, hè, GHB.
Ja, het is echt fucking
gevaarlijk. Laat staan dat je 6 jaar lang natuurlijk eigenlijk je lichaam gewoon vergiftigt.
Ja, ook dat.
Merkt hij daar ook fysiek de klachten van?
Tijdens dat GHB gebruik? Nee, dat kan me niet echt meer herinneren dat ik heel erg.
Alleen het oud gaan dan soms.
Ja, het oud gaan. Ja. En ik weet wel. Dat door GHB hou je wel vocht vast. Dus ik had wel, ik viel dan af door die door het speedgebruik. Maar door die GHB werd ik dan juist weer. Ja, kon je dat misschien toch wel een beetje zien. Dat ik iets vocht vast hield of zo. Dat je een wat opgeblazen gezicht hebt.
Weet je wat ik zo bizar vind? Ik zie wel eens die filmpjes dat mensen aan de GHB zitten en dan zijn ze helemaal uit hun plaat.
Ja.
Ik kan me gewoon niet voorstellen dat jij zeg maar het zo weet te doseren dat je dus heel goed kan functioneren.
Ja.
Dat is zo raar. Of zeg maar, hoe kan dat? Wat zit dat verschil bij mensen wel in?
Nou, ik was er wel heel bewust mee bezig. Ik wilde ook echt niet dat oud gaan. Dat vond ik ook echt heel naar. En ik heb ook nooit dat hele rare oud gaan. Dat heb ik nooit gehad.
Nee.
Maar bijvoorbeeld mijn ex Taco, die had dat wel. Die ging echt super, super vaak heel erg oud. Maar dat was meer een soort van... Doordat hij dan zoveel speed gebruikte, dat hij niet echt oud ging. Waardoor het helemaal uit de hand liep.
Ja.
Dus daar heeft het wel een beetje mee te maken.
Hoe kwam je dan al die drugs?
Nou, GHB maakte hij dus op een gegeven moment zelf.
Ja. Dus dat is gewoon bij de Albert Heijn, bij wijze van?
Ja, dat was een ritje naar de Gamma.
Ja, het is echt voor, dat het daarin zit.
Ja, toch? Voor de grootste ontstopper, de GBL. Ja, en GBL is dus eigenlijk stickerverwijderaar. Ja, velgereiniger.
Zo ongelooflijk chemisch. Wat een ellende.
Ja, dat is echt ellende. Ja. En ja, het is gewoon echt bizar. En het is dus ook... We wisten ook helemaal niet hoe je dat moest maken in het begin. Het was echt niet dat toen op YouTube stond of zo, weet je. Dat je even kan googlen hoe maak je GHB. Dat was een soort van, dat was een ontgonnen terrein. En ik weet nog dat hij dat dan ging uitzoeken samen met een vriend. Die studeerde dan natuurkunde of weet ik, van scheikunde.
Ja.
Ja, en dan vond hij dat uit. En dan
gingen jullie dat testen steeds?
En dan gingen we dat steeds testen. En later hebben ook al artsen tegen mij gezegd, nou ja, dat je dat hebt overleefd, dat is wel echt een wonder. Want je bent gewoon aan het spelen met je leven, weet je.
Oprecht, ja.
Elke keer dat oud gaan, dat je elke keer wakker wordt, is natuurlijk ook een wonder eigenlijk.
Heel erg. Ja. En de rest van de drugs was gewoon via dealers.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat leven redelijk kostbaar is.
Ja, ik heb echt een hele hoge studieschuld.
Oké. Okay. Oh ja, je leent gewoon vol bij.
Ja,
oh, wat erg. Ja,
dat is echt heel erg. Ja,
maar dat waren toen natuurlijk niet jouw zorgen op dat moment.
Nee, precies. Nee, dus een waarschuwing voor iedereen.
Ja, dat is echt zo. En daar gaan we het zo over hebben, hoe dat natuurlijk nu allemaal is.
Ja,
want dat vind ik wel een hele interessante topic.
Ja.
Welk moment dacht jij van, oké, de maat is vol. Dit moet veranderen.
Ja, ik dacht dat best wel lang, dacht ik, de maat is vol. Maar hoe meer nare dingen er gebeurden, hoe meer ik dacht van, dit is gewoon niet hoe ik wil leven. Weet je? Je hebt allemaal zo'n soort van toekomstdroom voor jezelf. En dat je dan, opeens leef je verslaafd. Op een bepaalde manier die je nooit had gedacht dat je zo zou gaan leven. Zo ongelukkig gewoon. Zo ontzettend diep ongelukkig.
Maar zelfs met GHB ongelukkig.
Zelfs met GHB. Zelfs toch? Die... Ja, precies. Ja,
dus want dat kreeg je dus niet meer getemperd, zeg maar.
Nee, precies. Dus zelfs die roes was eigenlijk niet meer fijn. Omdat ik ook wel wist van, dit is het niet. Weet je, er is eigenlijk een ander bestaan, maar ik kom daar niet.
Nee, daar kom je niet uit.
Nee.
En 6 jaar lang was je natuurlijk dag in dag uit gewoon aan de GHB.
Ja. Ja, en het voelde gewoon zo als mijn leven. Dus ik weet nog wel dat we dan ook dachten van, laten we in Australië gaan wonen. Ik weet niet waarom we dat dan weer hadden bedacht. Altijd mooi weer. Maar dan zochten we eerst uit of je daar GHB kon krijgen, weet je wel.
Ja.
Dus het was zo verweven met ons leven.
Gewoon continu ermee bezig.
Ja, precies. Ja.
En welk moment was voor jou het omslagpunt?
Ik denk dat een omslagpunt was toen ik een hond nam. Flip, die heb ik nog steeds.
Leuk.
Inmiddels is hij 11.
Ja. Wat leuk.
En ik weet nog dat mijn zus kwam, die zag me een keer. Ik weet niet, ik zat in bad en ik had heel lang een oppashondje gehad. En zij kwam bij me langs en ik zat in bad en ik moest opeens heel hard huilen. En zij zat naast me. Ik weet ook niet precies hoe dit nou tot stand kwam. Maar, en ik zei tegen haar, ik ben zo eenzaam. Ik ben zo ontzettend eenzaam. En toen zei ze, nee, neem dan een hond. Je hebt altijd een hond gewild, weet je. Neem dan eindelijk die hond. Je bent nu 24, je kan die hond gewoon nemen. Nou, toen ben ik gaan zoeken en toen vond ik een hele lieve hond. En die puppy, die zijn wij gaan halen, Taco en ik, ergens over de grens bij België. En ik weet nog dat Flip bij me op schoot zat in de auto en de hardhouse stond op. En Taco was lekker shaggies aan het roken. En die puppy die was zo klein en onschuldig. En dat was zo'n tegenovergesteld iets dan van die check en die hardhouse en die GB en alles. En die puppy was gewoon zo puur en onschuldig. En dat ik dacht van, oké, voor deze pup moet ik het doen, weet je wel. Ik kan nu niet meer gewoon net het oud gaan, want dan kan ik niet meer voor hem zorgen.
Nee.
En ik was er echt van overtuigd, die hele autorit lang van 2 uur of zo. En ik kom thuis en ik dacht van, oké, 1 geetje dan. Weet je, zoals we dat dan liefkozen noemden. 1 geetje dan, dat komt wel goed. En ik werd wakker en het huis was een dievenzooi.
Werd wakker, dus je was weer oud gegaan?
Ik was weer oud gegaan. En mijn hond Flip was helemaal overstuur. En had geplast in huis. En het was gewoon heel erg zielig. En toen realiseerde ik me wel van, dit kan gewoon niet, weet je wel. Ik kan zo niet voor hem zorgen. En toen ben ik wel minder gaan gebruiken. En dat had als gevolg dat Taco ging niet minder gebruiken. Dus als ik dan thuis kwam en ik was met Flip in het park geweest en was ik vrij nuchter als ik thuis kwam. En dan waren alle gordijnen waren dicht en overal lag drugs en overal waren mensen. En de verwarming was aan, ook wel super lekker weer buiten, weet je wel. Dus het was een soort van totaal contrast tussen de buiten- en de binnenwereld. En die wereld waar ik dan weer instapte was echt zo gruwelijk en naar en verdrietig. En ik wilde daar helemaal niet zijn. En dat zijn echt momenten geweest dat mijn ogen werden geopend van, dit wil ik niet.
Nee.
En toen ben ik wel steeds meer aan mijn moeder gaan vertellen van, niet over mezelf, maar over mam. Ik heb vrienden die gebruiken drugs en ik vind dat moeilijk, weet je. Dus ik probeerde wel een soort van...
Een opening te geven.
Ja, precies. Ja. En op een gegeven moment is ze bij ons langsgekomen. En dat was wel heel erg goed. Ze wilde echt gewoon met me praten. En ik weet wel, ik vond dat heel moeilijk. Dat wilde ik niet. Ze wilde ook echt op zondagmiddag 1 uur. En ze wilde echt koffie drinken. Nou, ik kon me echt niks ergens voorstellen.
Ja.
Dat had weer te maken met dat echt contact, weet je wel. Er echt zijn. Gewoon echt in gesprek gaan. Dat vond ik echt gruwelijk. Maar ze kwam wel. Ik weet nog dat we hadden echt alle GHB gebruikt in het huis wat we nog konden vinden. Want het was op en we moesten eigenlijk nieuwe maken. En zij ging zitten tegenover ons en we hadden zo'n hoekbank. En zij zat echt in de ene hoek en wij in de andere hoek. En ze begon heel erg Taco aan te vallen. Want ik had niets over mezelf verteld, maar wel iets over Taco. En ze zei, Taco, ik weet dat je drugs gebruikt. Weet je wat, gaat niet goed met jullie. Nou, ze begon best wel heftig om in te praten. En Taco was echt alleen maar checkies aan het roken. En weet je wel, heel erg stoïcijns. En op een gegeven moment vroeg ze echt out of the blue. Ik was er echt totaal door verrast. Vroeg ze aan mij, René, gebruik jij eigenlijk drugs? En ik kon niet meer. Ik kon gewoon niet meer. Ik was op. Ik brak. En ik zei, mama, ik ben al heel lang verslaafd. En het was zo mooi. En wat zij deed was, zij opende haar armen.
Ja.
En zij zat dus aan de andere kant van de bank en zij opende haar armen. En ik stond op en ik liep naar haar toe en ik ging in haar armen zitten. En zij sloeg haar armen om me heen en zij wiegde me en ze zei, het komt goed. En ze was zo lief voor me. En ja, vanaf dat moment heb ik nooit meer drugs gebruikt. Dat was zo onwijs heftig, omdat ja, wat zij mij gaf, dat vertrouwen en die liefde weer. En dat ik eindelijk weer tot mezelf kon komen, weet je wel. Ik het eindelijk
eerlijk over kon zijn.
Ja,
ik zie het helemaal raar. Het lijkt me zo'n mooi goed moment om daar eindelijk na 6 jaar lang eerlijk
over te zijn. Ja, mijn god, als je zo op bent.
En dat je moeder ook dit doet en toch? Niet aanvallend is.
Ja.
Weet je wel? Ik bedoel, ik denk dat dat het beste is wat je kan doen.
Man.
Als je dochter eindelijk opbiegt dat
precies.
Ze gewoon verslaafd is.
Precies, dat is gewoon de redding.
Maar wist jij ook, want je zei, mam, ik ben verslaafd. Maar ik kan me voorstellen dat je niet die jaren nog niet in de illusie leefde dat je verslaafd was. Want dat was gewoon jullie leven.
En dat vind ik dus ook heel fascinerend, want zij weet zeker dat ik dat woord heb gebruikt. Ik kan me nog heel goed herinneren hoe het ging. Ik weet niet meer precies dat ik zei verslaafd, maar ze zei nee, je hebt toen echt gezegd, ik ben al heel lang verslaafd. Dus
je was je eigenlijk onbewust al heel lang
bewust?
Ja.
Bizar, want ik zag mezelf nooit als verslaafd inderdaad.
Hoe reageerde Taco?
Ja, dat weet ik dus niet meer. Dat is echt een roes. Ik weet ook niet meer, ik ben de volgende dag naar mijn moeder gegaan.
Met al je spullen?
Met mijn paspoort en flip en wat kleding. En bizar, dat staat me dus ook niet meer helemaal helder voor de geest. Want ik ging dus meteen cold turkey afkicken. Dus ik werd meteen ook heel erg ziek. En ik weet nog dat mijn moeder, die nam me meteen mee naar de huisarts. En die zei van, ja, ze gebruikt al heel lang GHB, weet je wel. Ik ben er net achter gekomen, wat moet ik doen? En de huisarts had nog nooit van GHB gehoord.
Nee.
Dus ja, dan zit je daar. En dan kregen we kalmeringsmiddelen mee. Maar nu blijkt uit studies, kalmeringsmiddelen helpen niet als je afkikt van de GHB. En boven bij mijn moeder op zolder, ze legde me maar in bed. En ondertussen ging zij googlen, GHB, wat is dat? Nou, ze werd echt helemaal gek toen ze dat las. En natuurlijk over die grootste ontstopper.
Ze
las ook dat afkik heel gevaarlijk was. Dus zij belt allemaal klinieken. Ik heb dit net gehoord van mijn dochter, wat moet ik doen?
Weet jouw je moeder heeft volledig gefocust op jou.
Volledig gefocust, ja. Ja, en die wisten het ook niet. Er was nog geen GHB-protocol.
Nee.
Dus geen één verslavingskliniek kon zeggen, kom me maar brengen. Of hey, je kon, er was nog niets. Er bestond nog niets. En nou, ik ben echt knetterpsychotisch geworden. Dus dat is, je raakt eigenlijk in het delier. Want je hebt zo lang zoveel drugs gebruikt. Als je in één keer geen drugs meer gebruikt, of in één keer geen GHB meer, je lichaam raakt gewoon helemaal in de war.
Ja. Zat je echt een psychose ook?
Ja, ja, ja. En dus dat was echt wel, dat was echt wel heel erg eng. En heel erg gevaarlijk. Want als je in een psychose terechtkomt, dan weet je dus ook niet meer. Dat vond ik wel het meest angstaanjagende achteraf. Ook je weet niet meer dat je iemand bent. Dus je komt in een soort van hele enge nare wereld terecht. In een soort van nachtmerrie, waarin je niet meer beseft dat er ook nog een normaal leven is. Dus ik weet ook wel dat ik één gedachte had, dit moet stoppen. Nou ja, dat ik dat heb overleefd, dat komt ook echt alleen maar door mijn moeder. En
dat was echt een suïcidale gedachte.
Ja, omdat je gewoon niet meer, je hebt geen besef.
Ja.
Dus als je er dan een einde aan maakt, denk je ook, dan weet je niet dat je een einde maakt aan je leven. Alleen maar je maakt een einde aan aan die gruwelijke wereld waarin je op dat moment vastzit.
Hoe lang zat je in een psychose? hoe merk je dat het dan opeens weer een beetje gaat?
Van 's middags tot ergens in de nacht. De volgende ochtend was ik weer normaal.
Oké.
Ja.
En was dat ook dat was ook het heftigste en daarna?
Ja, dat vond ik wel echt heel erg heftig. Maar ik moet zeggen dat die jaren daarna, vond ik ook wel heel erg heftig hoor.
Want wat ging je daarna doen? Dus 2 weken was je doodziek.
Ja, dus ik was 2 weken doodziek. En het was ook echt wel heel erg moeilijk hoor. Want ik had taak overlaten. En,
dat was ook gelijk uit?
Nou ja, dat was het ding. Ik ben gewoon weggegaan. Dus ja. Ik heb het ook nooit uitgemaakt. Dus dat was natuurlijk ook heel erg raar. En ik weet nog dat ik dan op bed lag. En dat mijn moeder bij me op bed zat. En dat ik dan zei, ik mis taco zo. En dat ze dan voelde dat ik eigenlijk terug wilde, weet je wel. Ze had dat door, ze merkte dat aan me.
En ze wilde niet dat je terugging.
Nee. Ik weet nog, ze was keihard en ze was zo lief tegelijk. Ze was echt een soort engel. En ze zei toen tegen mij, ze zei, ik heb je godverdomme niet voor niets gebaard, zei ze tegen me. En toen zei ze, als je nu teruggaat, dan gaan er 2 kapot in plaats van 1. Want dan ga ik er ook aan onderdoor.
Ja.
En niet alleen jij. En ik wist gewoon, dat was zo'n keuzemoment. Dat ik dacht van, als ik nu terug ga, weet je wel, dan verlies ik gewoon mijn moeder. Ik maak haar kapot ook.
Ja.
En toen heb ik wel echt voor haar gekozen en voor het leven.
Ja.
Maar dat, ja, als zij er niet was geweest, had ik het nooit gekund.
Nee.
Dat had ik gewoon niet gekund.
Nooit meer terug geweest, dus naar Taka.
Nee, we hebben nog wel gesprekken gehad met elkaar. Maar ja, dat was gewoon onmogelijk. We waren gewoon onmogelijk samen.
Ja. Ook elkaar nooit meer gezien?
Ja, nog wel eens gezien. Ook net voordat mijn boek uitkwam. Want hij vond het natuurlijk niet zo leuk dat ik een boek schreef over ons, zeg maar.
Nee.
Maar ik heb wel alles veranderd hoor. Hij is wel echt totaal onherkenbaar.
Ja, is hij inmiddels ook afgekikt?
Dat denk ik wel. Want hij ging wel ook afkikken toen ik ging afkikken. Hij ging ook naar dezelfde kliniek. En dus ik denk wel dat hij ervan af is. Ik weet wel dat hij een kindje heeft nu.
Oké, ja.
Dus dat denk ik wel. Ja, hij heeft een vriendin.
Fijn,
ja.
Wel goed.
Ja,
het gevoel,
ja.
Lijkt me.
Ja, precies.
Dus je bent 2 weken doodziek thuis en vervolgens ga je naar een kliniek.
Nou ja, dat was dus een probleem. Ik werkte in de verslavingszorg. Ja,
dat is toch echt te bizar.
Ja, dat is echt bizar. Dat slaat echt nergens op.
Pure dekmantel inderdaad.
Ja.
Ja.
Maar dat is dus ook weer dat ik mezelf echt niet als verslaafd zag. Dus toen ik ging werken in de verslavingszorg, had ik ook echt niet het gevoel van, ik ben verslaafd en werk nu met verslaafden, weet je wel. Ik zag gewoon, ik zag het anders.
Ja, in jouw hoofd had jij gewoon een heel andere bubbel, denk ik.
Ja, precies. Ja. En zij waren heroïne verslaafd en dat vond ik allemaal veel erger, weet je wel. Dus dan heb je weer dat wij-zij gevoel, wat helemaal niet waar is. We zaten allebei natuurlijk helemaal erin. Maar ik werkte dus in de verslavingszorg. En toen ik ging afkicken, durfde ik niet te zeggen, ik ben eigenlijk zelf verslaafd.
Ja, heel moeilijk lijkt me dat.
Ja, ik kon dat echt niet aan. Ik kon het amper voor mezelf, zeg maar, uitspreken, laat staan naar mijn leidinggevende.
Ja, het is te ironisch eigenlijk.
Toch?
Ja.
Ja, het is te erg. En het is zo, wat het probleem is dat je, als je eenmaal verslaafd raakt, is dat er zoveel schaamte is.
Ja.
Dat maakt ook dat het zo moeilijk is om eruit te komen, dat je wil aan niemand vertellen hoe het eigenlijk met je gaat. Net als dat als je je heel erg eenzaam voelt of heel erg depressief, dan het liefst hou je dat toch voor jezelf.
Ja, je bent bang voor de reactie van. Terwijl dat hele taboe eigenlijk er niet moet zijn.
Nee, het is zo moeilijk om kwetsbaar te zijn.
Heb je toen wel verteld?
Nee, ik heb het niet verteld. Ik heb me voor 2 weken ziek gemeld en ben daarna weer gaan werken. En dat was echt super heftig, want ik had heel erg last van hyperventilatie op mijn werk. Dus bijvoorbeeld, ik kreeg de hele tijd overal tintelingen. Dus ik had niet echt van die ademnood, maar ik ademde verkeerd. Waardoor ik dus de hele tijd zo'n tintelingen in mijn neus had. Ik werd daar gek van. En tintelingen in mijn vingers. En paniekaanvallen op mijn werk. Want ja, dat was natuurlijk gewoon te bizar voor woorden dat ik daar zat.
Ja.
En ik had heel erg last van flashbacks. Ik voelde me gewoon echt gruwelijk. En ik durfde dus niet naar een reguliere verslavingskliniek te gaan. Ik was bang om mijn collega's tegen te komen of mijn eigen cliënten, weet je wel.
Ja.
Dus ik ging naar een privékliniek.
In Nederland?
Ja. Dus heel 's ochtends vroeg, dan stond ik op. Mijn moeder woont in Heemstede. En dan nam ik de trein naar Amsterdam. En dan ging ik naar een privékliniek voor gesprekken.
Ja.
Dat was eigenlijk nog voordat mijn werk begon. Dan ging ik naar mijn werk. Werkte de hele dag. En dan ging ik 's avonds weer naar die privékliniek in Amsterdam. En dan had ik weer groepsgesprekken.
Oh ja, oké. Okay. Best wel heftig.
Man, niet te doen.
Had je wel moeten werken toen?
Nee. Ik denk het niet. En na een jaar werd ik echt heel erg ziek. Toen kon ik gewoon echt niks meer. En toen ben ik daar ook uit dienst gegaan. Want het ging gewoon niet meer.
Nee.
En toen ben ik wel echt heel lang in therapie geweest. En
Maar wel clean al die tijd.
Ja, ja.
Heb je ooit een terugval gehad?
Nee.
Met geen één drugs?
Nee.
Nee?
Nee. Nee, gelukkig niet.
Dus dat was wel echt, je mindset was wel dit nooit meer.
Ja. Ja.
Ja, ja, dat is wel echt fijn. Al is het natuurlijk het traject daarna, de jaren daarna, en naar jezelf werken is, lijkt me een hele heftige taak.
Ja.
Ja.
Ja, en gelukkig weet je ook niet wat het leven voor je in petto heeft. Dus als ik had geweten hoe zwaar het was geweest, was ik er misschien nooit aan begonnen. Omdat je dan denkt, oh mijn god, dat kan ik helemaal niet aan. Maar je kan zoveel meer aan dan je denkt. Weet je wel? Eigenlijk ben je, mensen zijn zo ontzettend sterk en veerkrachtig.
Mm-hmm.
Maar ja, vaak voel je dat niet zo.
Is er een moment geweest dat je dacht, of dat het beter ging? Dat je merkte van, oké, ik begin mezelf weer terug te krijgen.
Ik denk na een jaar ging ik humanistiek studeren. En zijn studie, ik kende dat helemaal niet hoor, maar het is heel veel filosofie en psychologie. En het gaat heel erg over zingeving. Ik ging heel veel filosofen lezen. En toen eindelijk leerde ik allemaal dingen over allerlei filosofen bijvoorbeeld met de meest grootste, gruwelijkste angsten hadden.
Yes.
Dus dat ik helemaal niet zo alleen was erin.
Nee.
Weet je wel? En ik dacht altijd dat ik gewoon echt een heel groot probleem had, wat niemand herkende. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo.
Nee, heel veel mensen, iedereen op zijn eigen manier natuurlijk, en met eigen problemen. Maar...
Ja, precies. Ja, precies. En dus dat gaf me toen al heel veel kracht. Dat je weet van, jeetje, dit is door de eeuwen heen is dit al iets heel erg groots.
Ja.
En ik kon mezelf weer een beetje gaan uitvinden. Want ik merkte ook door die drugsverslaving, je weet gewoon niet meer wie je bent.
Hele identiteit kwijt.
Ja, en dat doel, ik hou helemaal niet van Hardhouse. En 6 jaar lang luisterde ik Hardhouse, omdat Taco over Hardhouse hield. Weet je wel, het is een klein voorbeeld over muziek. Wat toch weer symbool staat voor iets heel erg groots. Dat je dus gewoon niet meer weet, wie ben ik? Van wat voor muziek hou ik in vredesnaam? Weet je wel?
Die hele zoektocht naar jezelf eigenlijk.
Ja, dat is bizar. En die ben ik toen begonnen en dat hielp wel heel erg. Nieuwe vrienden maken.
Ja. Maar je hebt ook volledig afstand genomen van alle vrienden uit die tijd.
Ja, en dat vond ik wel heftig. Ja, weet je, ik denk dat ik gewoon heel veel geluk heb gehad. Want ik moest het uitmaken met Taco. Ik ben al mijn vrienden kwijtgeraakt.
Ja.
Maar ik kon wel opnieuw beginnen. Weet je, ik kon bij mijn moeder wonen voor een tijd. Ik kon nieuwe vrienden maken, want ik kon een nieuwe studie beginnen. Dus er waren heel veel mogelijkheden.
Ja, dat heeft je ook geholpen, denk ik.
Ja,
ja.
Ja, precies. En als je dan kijkt naar onderzoeken, dat 7 op de 10 van de GHB-verslaafd of 6 op de 10 valt binnen 3 maanden weer terug in gebruik.
Ja.
Denk ik, ja, dat is zoveel. En dat is natuurlijk ook, je hebt perspectief nodig als mens, een doel. Maar ook dat het mogelijk is, weet je, dat je een ander leven kan beginnen. En als dat niet kan, ja, waar doe je het dan voor? Dan lukt het je gewoon eigenlijk bijna
en
niet.
En dat je waarschijnlijk nu, of toenertijd, wel eens realiseerde van, het had ook het einde kunnen zijn.
Ja.
Het GHB is gewoon echt fucking gevaarlijk.
Ja. Dus ook net na het afkicken is er inderdaad een vriend van ons overleden aan GHB. En dat was voor mij ook weer zo'n eye-opener van, ja, het is dus echt heel erg.
Ja.
En dat is heel raar dat je dat dan niet kan voelen als je dat gebruikt.
Hoe is het? Hoe kijk jij er tegenaan? Ik merk dat ook in mijn omgeving hoor, in Amsterdam. Ja. Kijk, jij geeft aan, ik zit in een bubbel en drugs wordt eigenlijk heel genormaliseerd.
Ja.
Sorry. Dat is natuurlijk eigenlijk onder jongeren nu ook.
Ja. Ja.
Hetgeen wat speelt.
Ja.
Er wordt veel drugs gebruikt. En nu met corona ook veel huisfeesten.
Ja,
echt alles door elkaar heen.
Ja.
Denk je dat dit ook aan het toenemen is?
Ja, ik denk enorm. Ik bedoel, de verveling, het was eerst natuurlijk gewoon verveling. En ik denk, verveling slaat langzaam om in een depressie.
Ja.
En iedereen wordt natuurlijk ook angstig van corona. En sowieso, we weten niet wanneer het weer stopt. Je kan echt niets. Ja, dit is toch, drugs is natuurlijk een hele grote, makkelijke uitvlucht.
Ja.
Dus het is natuurlijk een groter probleem dan ooit. Het is natuurlijk echt een soort oprapen nu.
Hoe herken je iemand die verslaafd is?
Ja, ik denk dat het grootste kenmerk is dat je dus altijd bezig bent met wanneer kan ik weer gebruiken. Dat je er altijd mee bezig bent. Dat je er nooit echt helemaal bent. En ja, de uiterlijke kenmerken, GHB, is dat iemand dus eigenlijk net iets te hysterisch is. Net iets te gelukkig doet. Net iets te aanwezig is, zeg maar. Totdat iemand oud gaat. Dat is natuurlijk wel heel erg herkenbaar. En dat iemand hele rare dingen gaat roepen. En vaak zijn kleren gaat uittrekken. Dat soort dingen. En ecstasy. En weet je, dat is natuurlijk met die pupillen die je onwijs gaat zien. Of speed en cocaïne. Dat kan je allemaal wel heel goed zien.
Ja. En cocaïne zie je wel minder vaak bij mensen. Er zijn natuurlijk veel mensen ook, zeg maar, onzichtbaar cocaïne verslaafd.
Ja, dat is waar. Ja. Ja.
Tenminste, weet ik niet hoor. Maar dat gevoel krijg ik wel eens.
Nee, zeker. Op de Zuidas wordt natuurlijk veel gebruikt. En we hadden het er net al even over. Ik heb natuurlijk ook een boek geschreven over Don Schothorst. Ja. Hij was natuurlijk een cocaïneverslaafde onder andere.
Ja.
Hij kon dat heel goed verbergen ook. Hij kon een hele goede, succesvolle reclameman zijn en ondertussen verslaafd.
Ja.
Dus dat is ook inderdaad, ja.
Zie jij, kan jij nu wel eens GHB-verslaafden herkennen?
Ja, ik denk dat ik nooit meer met ze in contact kom eigenlijk. Maar ik weet nog wel, ja, ik heb nu dan een kindje, dus ik ga er ook niet meer echt uit. Maar hiervoor, dat ging ik uit met mijn vriend. En dan zei ik altijd meteen, oh nee, die heeft drugs gebruikt, daar wordt drugs gebruikt. Weet je. Je ziet het en je voelt het.
Een soort van voelsprieten die je
krijgt. Ja, een soort antenne dat je gewoon, en ik kan er dan niet meer tegen.
Nee, en je vriend nu?
Of die gebruikt?
Ja.
Nee, gelukkig niet.
Okay. Nee, dat is voor jou ook denk ik een hele fijne omgeving dan, toch?
Het was voor mij ook wel een beetje een voorwaarde, moet ik zeggen.
Ja.
Want hij is DJ. Hij gebruikte wel eens ecstasy toen we dat met elkaar kregen. En dat was voor mij wel echt een heel erg zo van, ja, dat kan gewoon niet. Want ik werd daar zo akelig van. Hij is één keer thuisgekomen en toen had hij ecstasy gebruikt. En hij zei dat het al was uitgewerkt, maar ik kan daar gewoon niet tegen dan.
Nee, dat was gewoon voor jou geen optie.
Nee, dat is te heftig. Het komt te erg binnen.
Snap ik. Is er nu ook, denk je, een cultuur onder jongeren heel erg dat het heel normaal is om drugs te gebruiken? Of dat er redelijk nonchalant en laconiek over wordt gedaan?
Ja, zeker. Ja, super, super nonchalant. En ik denk dat eigenlijk al heel lang zo is. Natuurlijk ook in mijn tijd was dat ook zo. En dat je altijd van die soort van indianenverhalen hebt over dat het helemaal niet zoveel kwaad kan.
Ja, klopt.
En dat dan pas zeg maar later uit onderzoek blijkt dat het wel heel heftig is. Nou, ik weet nog dat ik moest, nog voor corona moest ik een lezing geven op een school en er werd veel lachgas gebruikt.
Ja.
En ik ging googlen, weet je, over lachgas. En toen bleek ook uit onderzoek hoe onwijs schadelijk dat is. En dat je zelfs verlamd kan raken door lachgas. En het leek altijd mega onschuldig, weet je.
Met
ballon.
Koningsdag, iedereen
toch?
Deed dat een beetje. Maar nu is lachgas ook onder jongeren natuurlijk heel erg toegenomen. En inmiddels ook verboden.
Ja.
Mensen liggen gewoon met zo'n fles in bed. Het is echt alleen maar aan de lachgas. Ja, ik vind dat heftig hoor.
Heftig,
Het is niet dat ik nu een soort van wil uitspreken van ga niet aan drugs. Want ik geloof ook wel weer als je er open over bent en de gevaren van weet.
Zeker.
Kan je ook bewust, als je iets wil nemen, eraan aan de drugs gaan, weet je wel. Maar daarom denk ik ook dat verhalen zoals die van jou zo belangrijk zijn om te vertellen.
Ja.
Want jij had het ook op dat moment waarschijnlijk niet helemaal door.
Nee.
En GHB is gewoon wel, vind ik, heel, heel heftig.
Heel heftig.
Ja.
Ja, precies. En dat is ook heel erg wat ik jongeren meegeef als ik bijvoorbeeld lezingen geef. Dat ik zeg, kijk, als je niet weet, als je er niet in verdiept, dan kan je ook geen bewuste keuze maken.
Nee.
Dus als je je erin verdiept in de verschillende drugs, wat de effecten zijn, wat de voordelen zijn, wat de nadelen zijn, en je krijgt dan de volgende dag krijg je een grammetje coke aangeboden op een feestje, dan weet je tenminste hoe je erin staat.
Ja, dan kan je wel overwogen keuze maken. Ja.
Precies.
In plaats van dat je troep in je lichaam gooit, heb je eigenlijk geen idee. Want jij dacht ook dat, je dacht dat GHB natuurlijk een lichaams-eigen stof was. Grootsteenontstopper.
Erg, hè?
Ja.
En het erge is dus dat het gedeeltelijk waar is. Dat er gedeeltelijk, en ik heb hier met, voor mijn boek heb ik heel veel onderzoek gedaan. Dus heb ik ook met Trimbles gesproken en een GHB-monitor. Die doen allemaal onderzoek naar GHB. En die zeggen dus, het is dus echt gedeeltelijk een lichaams-eigen stof in je hersenen. Maar het is zo'n kleine hoeveelheid.
Ja.
Dat is verwaarloosbaar.
Heb je veel met artsen gesproken over wat het nu met je doet? bijvoorbeeld, ik bedoel, je had het natuurlijk dood kunnen zijn, maar je hele lichaam, heb je daar veel consequenties van?
Nou, ze willen... Ze zijn bezig met een onderzoek om te kijken dat elke keer als je oud gaat, of je dan hersenschade hebt opgelopen.
Ja, ja, in principe heb je natuurlijk geen zuurstof.
Toch? Van. Precies. Ja. Dus daar zijn ze nog naar aan het kijken van wat de lange termijn effecten zijn.
Ja, maar daar ondervind je zelf niks van.
Nou, volgens mij komt het meer doordat ik moeder ben geworden. Ik ben echt wel een stukje dommer dan eerst. Maar volgens mij is dat gewoon slaapgebrek.
Ja, kortje nachten. Maar wat ik ook heel interessant vind... Ja. En, is het feit dat jouw boek heet Part-time Junkie.
Ja.
En junkie, de term, is gewoon... dan denk je aan iemand die misschien op straat aan de drugs zit.
Ja.
Maar meer mensen zijn een junk zonder dat ze doorhebben.
Ja, ja, precies. En part-time is ook echt van... dus aan de ene kant had ik het succesvolle leven van de student. Ik haalde ook goede cijfers. Ik had een boekenclub, een museumclub. Dan sopen we altijd wel veel. Maar ik bedoel, weet je wel, het was wel van de buitenkant... zag het er allemaal heel goed uit.
Ja.
En, maar ja, van binnen, weet je wel. Je moest niet achter dat plaatje kijken. Want ondertussen bij mij thuis, weet je wel... leefde ik wel vaker als een soort... ja, echt een verslaafde natuurlijk.
Ja, echt een junk.
Ja.
Ook met als iedereen bij jullie thuis kwam. Ik kwam ook... Dan komt iedereen mee over de vloer natuurlijk.
Ja. Ja, dat was heel heftig. Ik bedoel, dan als iedereen drugs gebruikt en overal ligt drugs en de hardhouse staat op en de tv staat aan, weet je wel. Ja, het huis verandert dan meteen in een soort van drugshol.
Ja.
Ja, en eigenlijk is er niets deprimerender dan dat.
Dan dat zien, nee. Ja. En ook aan één stuk door.
Ja, in één stuk door, nachten niet slapen. Ja, je wordt er geen... Geen leuker of beter mens van, zeg maar.
Nee, en waarom is het zo belangrijk om jouw verhaal te vertellen? Wat is het doel?
Ja, nou, wat ik wel heel erg heb geleerd, ook tijdens humanistiek, is dat als je betekenis kan geven, zeg maar, aan de dingen die je zijn overkomen, dan is het minder alsof het je is overkomen. Dus wat ik heel erg fijn vind om dit verhaal een beetje te transformeren tot iets positiefs.
Ja.
Dus om niet alleen maar te denken, oh mijn god, ik ben 6 jaar verslaafd geweest en daarna ongeveer nog 4 jaar bezig geweest met mezelf weer vinden. Heb ik er nu een boek over geschreven, weet je wel. Kan ik nu lezingen geven om andere jongeren in te lichten? Weet je, ik kan er van alles mee doen, waardoor het breder is geworden dan alleen maar mijn verhaal.
Ja.
Die smet, weet je wel, in mijn leven, zeg maar. En dat geeft me wel kracht om te kunnen accepteren dat dit ook bij mijn leven hoort.
Ja, dat het gewoon onderdeel van jouw leven is.
Ja.
En ik vind het heel knap dat je de knop hebt kunnen omzetten en ook zo positief erover kan praten. Want misschien dat er ook nog bij mensen die verslaafd zijn geweest een bepaalde schaamte heerst. Merk je dat?
Ja, heel erg. En ik schaamde me ook heel erg, hoor. Ik bedoel, die schaamte en die walging, dat waren echt volgens mij wel ongeveer de grootste emoties toen met het afkicken. En ik weet nog dat ik mijn boek ging schrijven. En dat ik bij Paul en Witteman meteen werd uitgenodigd. Ja. En dat ik toen wel dacht van, oh ja, dus nu moet ik live op tv gaan vertellen dat ik ex-verslaafd ben. Weet je wel? Ja, je vertelt natuurlijk liever over een... ik veel geweldig onderzoek wat je hebt gedaan en dat je super succesvol bent. En weet je wel.
Maar het feit dat je er zo open over bent en jezelf heel kwetsbaar opstelt, vind ik echt heel mooi juist.
Ja.
Want jij zegt eigenlijk die hele periode dat je het hebt kunnen omzetten in positiviteit, vind je het ook belangrijk. Nou, je hebt een boek geschreven natuurlijk. Ja. Waarom is dat zo belangrijk om je verhaal op te schrijven?
Nou, wat ik heel erg merk en waar veel mensen me voor benaderen, is dat ze met een verhaal rondlopen wat hun niet meer loslaat. En waar ze eigenlijk in vastzitten, in verstrikt zijn geraakt, als het ware. En een boek schrijven of schrijven over je eigen leven, dat helpt om weer grip te krijgen op je leven.
Ja.
En ik weet dat ik heel lang dacht, waarom? Waarom ben ik nou verslaafd geraakt? Weet je wel, waarom lijkt nou iedereen recreatieve drugs te kunnen gebruiken? En waarom is het bij mij nou zo misgegaan?
Ja.
En voor mij was het heel heilzaam om terug te gaan naar mijn geboorte, naar mijn jeugd en alles op papier te zetten. En vervolgens had ik een soort van verklaring van waarom ik was geworden wie ik was geworden.
Ja.
En dat gaf me een soort van beter beeld van mezelf. En dat gaf heel veel rust. En daardoor kon ik dat boek ook bijna letterlijk sluiten. Niet echt natuurlijk, want later ben ik er mijn werk van gaan maken. Dus ik blijf er altijd maar mee bezig. Misschien dat ik het gewoon echt dicht moet doen.
Ja.
Maar dus dat is ook echt een tip voor mensen om op te schrijven wat je hebt meegemaakt.
Ja, En inderdaad, of je nou publiceert of niet publiceert. Ja. Het is gewoon heel helend, denk ik, om je verhaal op te schrijven of je gebeurtenis.
Ja, precies.
En dan als laatste, want nu natuurlijk geef je drugsvoorlichting. En je werkt natuurlijk als verslavingsexpert.
Ja.
Wat zou je de luisteraars willen meegeven?
Nou, ik vond het heel mooi wat je net ook al benoemde over open zijn. En dat is denk ik echt het enige wat ik iedereen mee wil geven, is dat als je niet het geheime ingaat, dan kan je altijd nog in contact blijven met mensen en kan je altijd vertellen als het te veel wordt of misgaat of dat je het toch niet meer echt in de hand hebt.
Ja, hulpvragen.
Hulpvragen. Ja. En ik ben zo snel, ja, ik ben eigenlijk meteen geheim gaan houden, weet je, een dubbel leven gaan leiden.
Ja.
En als je vertelt aan je moeder, vader, weet ik veel, beste vriend, oh mijn god, weet je wel, het gaat niet goed. Of het nou drukte is of angsten of whatever. Dan kan je het delen en dan kan je er ook weer uitkomen. Ja. En anders dan blijft het zo uitzichtloos. En dan kom je er steeds dieper in terecht. En hoe dieper je erin terecht komt, hoe moeilijker het is om er weer uit te komen. Dus ja, ik hoop echt dat mensen de kracht kunnen vinden om toch open te zijn. Dat is echt mijn grote fout die ik heb begaan.
Ja. Ik vond echt een heel interessant en mooie podcast. Dankjewel voor je tijd.
Ja, jij bedankt.
Dit was hem dan, de podcast Held in Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.